Dit is Ilfi.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met als gast vandaag, en nu ga ik het proberen goed uit te spreken, ja? Sorry, not sorry.
Nou, in één keer goed.
Hoppa! Ik heb het nog net niet soort fonetisch uitgesproken.
Het ging wel goed.
Ik houd lekker bij je voornaam, Farja.
Dat mag ook.
Ja, ja, maar wat gek dan dat mensen jou dus eigenlijk niet zo goed kennen bij jouw echte naam.
Nee, ik heb Farja, dat zou je eigenlijk gewoon ooit een keer bedacht. Of dat thans, dat heeft iemand anders voor me bedacht. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven.
Ja.
Ik heb het nooit veranderd naar Farja. Want ik denk, ja, Farja, not sorry. Dat klinkt back niet lekker. Dus het is altijd een beetje Farja gebleven.
Ja, nou ja, welkom.
Dank je wel.
Tegenwoordig ben je eigenlijk telkens bij een breder publiek bekend als gezicht bij RTL Online en Boulevard. Maar ja, toch ook wel eigenlijk begonnen echt als reality expert.
Ja.
Hoe voelt het voor jou dat je nu eigenlijk bij zo'n ander platform bent aangesloten, bij zo'n andere mediapartij?
Bij RTL, ja. Het is eigenlijk altijd wel een droom voor mij geweest om bij RTL te werken. En toen ik die kans ook kreeg, heb ik hem ook met beide handen aangepakt. Want ik dacht van, holy fuck, ja, die kans krijg je niet zomaar. En ik moet zeggen, ik zit er echt enorm op mijn plek. Ik had wel echt heel veel angst toen ik erheen ging. Want ik dacht, oké, ik ga mijn plekje verlaten, oud en vertrouwd, mijn comfortzone. En ik ben heel erg van mijn comfortzone.
Ja.
Ik hou er echt van. En ik vind het zo eng om iets nieuws te gaan doen.
En die comfortzone, die is jarenlang bij Ruma geweest.
Ja, daar heb ik 2,5 jaar gezeten. En het was echt mijn wereld. Ik leefde ook echt voor Rumach, echt voor mijn werk. Ik deed alles. Ik was er af en toe gewoon 7 dagen per week mee bezig en dat vond ik heerlijk. Ik had bijna geen sociaal leven meer. Maar toen moest ik ineens die overstap maken naar RTL en dat vond ik zo beangstigend, want ik dacht, ja, stel je voor, ze vinden me niet goed genoeg, of ik ben na 3 maanden ben ik de sjaak en word ik eruit gestuurd, of weet je, ze willen me niet meer, of ik had allemaal doemscenario's in mijn hoofd.
Ook ineens een stuk serieuzer.
Ja,
serieuzer niveau.
Precies. Weet je, ik kon niet meer die lollige lolbroek uithangen. En kijk, tuurlijk wel, je moet gewoon jezelf blijven. Maar het was wel even dat ik dacht van, oké, heel ander bedrijf. Je moest ook met pasjes inchecken als je daar binnenkomt. Dus het was heel corporate allemaal. Dus dat was wel even schakelen.
Ja, terwijl ze jou natuurlijk ook hebben, nou, ik weet niet of ze je hebben gevraagd hoe dat is gegaan. Maar ze wilden jou natuurlijk ook hebben op basis van wie jij bent.
Ja.
Dus dan lijkt het helemaal lastig op zoek naar een nieuwe balans. Van oké, maar hoe kan je dat dus inderdaad wel een beetje meer binnen het keurslijf en de verwachtingen van zo'n ander bedrijf gaan passen, zonder dat je juist datgene wat jou maakt tot wie je bent, opgeeft?
Ja, nou, dat hoeft ook echt niet. Dat zeiden ze ook. Ze zeiden wel van, willen wel voor, sorry, je personality willen we zien. Alleen ja, je kan niet met Temptation Island kandidaten de grond in boren. En er is wel een bepaald balans die je moet gaan vinden van je mening geven, maar dan wel op een zo'n manier
onderbouwd.
Precies, dat je mensen niet helemaal kapot maakt. En ik had toen ook op mijn flikker gekregen, omdat ik dan een van de kandidaten van Temptation Island, ik had genoemd van, ja, ze zijn te dom om te poepen, had ik gezegd. Ja, dat kan je gewoon niet meer maken.
En je
dat
mag het vinden.
Je mag het vinden, maar om het hardop te zeggen op Instagram is niet heel handig. En dat begreep ik ook eigenlijk wel heel goed, want het zijn toch de kandidaten van RTL. Ik ga ze er ook mee werken, ik moet ze weer ontvangen in mijn F-talk. En dat zijn ook wel even een reden dat ik ook niet meer mijn recaps bijvoorbeeld doe. Want in mijn recaps kon ik best wel knijterhard zijn. Maar die kandidaten heb je wel weer nodig in shows. Ze moeten wel weer langs willen komen. En als je ze elke keer dan een beetje op de hak neemt, zoals een Rijk Hofman, die doet het echt briljant. Ja, ik kan dat niet meer.
Nee, maar is er dan wel nog een verschil tussen jouw eigen Farja, not sorry, zeg maar, Instagram, of datgene wat jij doet voor RTL Online en hun mediakanalen? Of gelden de restricties dus eigenlijk ook voor jouw eigen social media?
Nou, nee, ik blijf wel gewoon mezelf. Alleen, ik snap wel waar je op bedoelt. Het is wel dat je, ja, je kan niet, maar dat is ook een beetje de leeftijd en de maatschappij waar we nu in leven. Je kan niet meer alles maar zeggen. Ik bedoel, 5-6 jaar geleden toen ik, of 4 jaar geleden toen ik echt begon, toen floepte ik er echt alles uit. En de harde grapjes en noem maar op. En best wel heftige dingen ook. En dat kan gewoon niet meer. En dan ik zou er zelf ook niet meer willen maken, die grapjes. Het is ook wel dat ik denk van, ja, ik ben ook niet de type persoon die andere mensen echt wil kwetsen. Want ja, dan ben ik wel zo'n lulletje rozenwater. Dan vind ik het weer zielig voor diegene. Dan probeer ik diegene contact met diegene op te zoeken. Van joh, zo bedoelde ik het allemaal niet. Want dan denk ik, ach god, dan heb ik weer iemand een boos gemaakt. Of en dat vind ik allemaal weer kut. En dan denk ik, ja, daar heb ik allemaal geen zin meer in. Weet je, dat, die tijd is ook weer voorbij. Maar ja, ik hou er wel van om gewoon nog lekker te schuren. En wrijving te zorgen. En gewoon mijn mening te geven. En als ik iets kut vind, vind ik iets kuts.
Maar is dat dan misschien wel het verschil tussen jou en een aantal andere gezichten die zich natuurlijk ook heel erg in die, nou ja, de Juice Channel wereld en de roddels en lekker goed gaan op het leed van andere mensen. Dat, wat jou onderscheidt van hen, dat jij het inderdaad gewoon heel kut vindt op het moment dat een ander zich kut vindt, voelt door wat jij hebt gezegd of gedaan.
Ja, ik heb iets te veel empathisch vermogen, denk ik. Ik vind het alweer sneu. Dan, ik heb, weet nog wel dat ik een keer dan een DM kreeg van André Haas die boos was, of een Sarah Verzoelen, of weet ik veel, iemand waarover, al was het een realityster. Vond ik het weer, voelde ik me weer zo schuldig. Denk ik, oh ja, maar dat wil ik helemaal niet. En al die boze mensen. En ik probeerde ook maar iedereen te pleasen. Dus ik kon dat ook niet meer doen. Dat die hele Juice-kanalen en alle. Dat was ook niet meer voor mij weggelegd. En bijvoorbeeld een Yvonne doet dat echt waanzinnig goed. Je kan alles vinden over haar wat je vindt. Want ja, dat is wel zo. Je kan alles zeggen over haar. Maar ze doet het wel echt heel goed. En ze heeft
en
gewoon,
wat is dan goed zonder empathie, zonder compassie? Zonder...
Nou ja, eerlijk. Als je een Juice-knaap wilt zijn en een roddelkoningin wilt zijn, dan moet je dat ook niet hebben.
Dat is helemaal waar.
Dan moet je ook niet gaan denken van, oh, maar dat is zielig voor haar of voor hem. Nee. Dan moet je ook gewoon ervoor gaan, inderdaad, wat zij ook doet. En daarom is zij wel een van de grootste geworden. En heb ik dat niet kunnen behalen. Maar dat is ook nooit mijn doel geweest uiteindelijk. Want het past ook niet meer bij mij. Dat is ook niet iets wat ik nu nog ambieer.
Nee, dus jij zit nu beter op je plekje.
Ja, heerlijk. Ik vind helemaal top wat ik nu doe. En reality vind ik fantastisch. Ik smul ervan. En die kandidaat zo ongegeneerd. Ik zie ze ook wel eens hier voorbij komen. En denk, ah, oh, fantastisch. En Shirley aan het janken is. Omdat ze vanwege de hondjes of de katjes. En dan zie je zo'n Steven Brunswijk kijken. En ik denk, waar de fuck ben ik in beland? Denk, ja, dit is heerlijk. Ik hou hiervan. Of een Jordan die dan te eerlijke opmerkingen maakt. Denk, ach ja, hier leef ik wel voor.
Bijna de eenvoud.
Precies.
Ja, ja. Hey, ik vind het onwijs leuk dat je er bent. En ik vind het oprecht ook wel een heel interessant onderwerp waar wij het over gaan hebben. Want jij bent 30.
Ja. Dat is altijd die 3 en die 0. Dat is zo heftig.
Vind je het echt heel heftig?
Nee, dat valt echt. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik ouder ben geworden. Ik sta er veel anders in het leven dan voorheen.
Maar heb je ook niet, tenminste dat had ik. Ik was altijd overal de jongste. Dus toen ik eindelijk 30 werd, toen was ik eigenlijk eindelijk blij dat ik niet meer als enige 20er was.
Oh nee, ja, ik ging altijd wel met dezelfde leeftijdscategorie. Ik denk dat ik even de oudste ben zelfs.
Ik ben juist altijd wel blij. Dat ik denk, oh ja, word ik gelukkig weer een jaartje ouder. Ik misschien een beetje serieus genomen.
Oh, nee, dat heb ik nooit gehad.
Nee.
Ik heb wel dat ik nu al meer dingen kan loslaten. Ik denk, joh, waar heb ik me zorgen om gemaakt al die periode, al die tijd? Waar heb ik me druk om gemaakt?
Heerlijk,
I couldn't care less.
Ja.
Ik leef nu echt voor mezelf. En ik denk, ja, wat jij wil, moet jij weten. Ja, en ik zit nu zo veel relaxter in het leven dan in mijn twintigers.
Ja. Bizar, hoe dat werkt.
Ja.
Ja. Hey, maar dus inderdaad, jij bent 30. Maar
dankjewel dat je het nog even benoemt. Even voor de tweede keer.
Nou ja, en dat was ook niet wat ik super interessant vind. Maar je hebt nog nooit een relatie gehad.
Nee, dat klopt.
En dat vind ik in die zin interessant. Omdat we natuurlijk wel een beetje in een wereld leven. Waarvan er ook een beetje gedacht wordt. Ja, als je 30 wordt, dan moet je toch wel een beetje dingen voor elkaar.
Nou, mag ik even gelijk zeggen dat ik daar scheid en scheidziek van word. Van mensen die dat altijd maar benoemen. Dat je voor je 30ste of voor een bepaalde leeftijd überhaupt. Dat je een eigen huis gekocht moet hebben. Een vriend moet hebben. Een relatie. Een goede baan. Who the fuck cares? Als jij op je 40 nog steeds niks voor elkaar hebt en nog steeds aan het zoekende bent van, oh, wat vind ik eigenlijk leuk? Ook deze baan past niet bij mij. Of, oh, mijn relatie werkt niet. Ja, dat maakt toch helemaal geen ene fuck out hoe oud je bent en wat je precies aan het doen bent op dat moment. We zijn het allemaal aan het uitzoeken. En het heeft totaal niks niet met leeftijd gebonden. Het heeft totaal niks met leeftijd te maken. Alleen, het is maar net hoe jij door het leven gaat. En de een vindt het wel eerder en de ander wat op latere leeftijd. Ja, ik vind het zo vervelend dat er een soort maatschappelijke druk op hangt. Dat iedereen maar voor een bepaalde leeftijd alles, je school, je werk, je dit, je zus, je dat. Ik was vroeger echt wel heel onzeker dat ik een jaar of 24, 23 was. En dat ik in de horeca nog werkte en al mijn vriendinnen waren aan het studeren. En die haalde een masters en noem het maar op. En ik dacht, ja, ik ben weer dat lulletje dat straks weer een kutbaan heeft. Het minst gaat verdienen van iedereen. En dan sta ik daar een beetje en denk ik, ja, iedereen is goed geschoold en ik niet.
Ja, en moet je kijken 6 jaar later.
Ja, ja, nou ja, weet je, en ik ben, dat is gewoon die maatschappelijke druk die iedereen op je legt. En ook met relaties en ook met dat soort, dan denk ik, ja, tuurlijk heb ik me echt wel hele tijd zorgen gemaakt om het feit van, oh ja, ik ben de enige in de groep die nog geen vriend heeft. Oh ja, dat is een beetje gek. Ik weet niet hoe het is om een relatie te hebben of verliefd te zijn of whatever dan ook. En ja. Maar ja, ik ben nu op een leeftijd dat ik denk, ja, so be it.
Ja.
Kijk, ik zeg je wel heel eerlijk, als ik straks 40 of 50 ben en ik heb nog geen relatie, dan zou ik wel denken, ja, hè? Dan ga ik toch een beetje aan mezelf twijfelen. Maar ik ben ook niet een persoon die er heel erg voor open staat. Je zou me ook niet heel snel vinden in de reguliere dwarsstraat of in een gay scene of wat dan ook. Dat ik denk van, goh, ik ga het even opzoeken. Zo ben ik ook niet. Ik ben heel egoïstisch misschien. Ik ben heel erg met mezelf bezig. Ik ben heel kieskeurig. Ik heb een hele waslijst aan dingen wat ik dan belangrijk vind. En de perfecte man bestaat denk ik niet voor mij. Die moet, ja.
Ben jij zelf de perfecte man voor jezelf?
Ja, ik ben wel heel erg blij met mezelf.
Ja?
Eindelijk.
Eindelijk.
Het heeft 30 jaar lang geduurd. Ja. Maar ik ben nu wel echt dat ik denk van ja, al mijn mindere punten en zo, dat kan ik nu wel echt waarderen.
Ja, want je liet het net al eventjes vallen. Hè? Je hebt nog nooit, je hebt geen vriend. Jij valt op mannen. Rond je 21ste ben je uit de kast gekomen.
Ja.
Daarvoor wel het gevoel al, er zit iets.
Ja.
Opgegroeid binnen een islamitisch gezin.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, dat was wel een van de moeilijkste perioden in mijn leven. Ik heb altijd wel een beetje gevoel gehad dat ik anders was. Zelfs op de basisschool al. En toen ik echt al een jaar of 8 was, had ik dat zelfs al. Dat ik dacht van, oh, ik kijk toch op een andere manier naar mannen dan naar vrouwen. En het wordt ook benoemd door je klasgenoten. Je wordt er ook heel veel mee gepest. Dus ja, ik had het gevoel altijd al. Maar je wilt zeg maar niet aan het gevoel toegeven. Dus je denkt van, joh, het zal wel en ik stop het maar weg. En het is niet zo. En tot op een dag dat ik was eigenlijk was ik onder invloed van ecstasy. En toen had ik het een vriendin verteld. En toen zei ik, nou ja, toen vroeg ze het aan. Toen zei ik, ja, dat klopt inderdaad, ja. Maar het gekke was, ik kon nooit uitspreken, ik ben homo.
Ja.
Dat kon ik dus nooit uitspreken. Ik zei altijd van, ja, dat wat je denkt, wat ik ben, dat ben ik. En de vriendinnen zeiden van, waar de fuck heb je het over? Ja, ik val niet helemaal op jou en jouw soort.
Maar gewoon kunnen zeggen, ik val op mannen. Dat
kon
was
ik niet.
Te ingewikkeld.
Of nou, ik ben homo. Dat kon ik gewoon niet uitspreken. Ik vond dat zo lastig. En toen, uiteindelijk heb ik het gewoon aan meerdere vriendinnen verteld. Alleen thuis was dat gewoon heel erg lastig. Want ik weet op een gegeven moment dat mijn moeder echt om mijn 14e toen in mijn kamer binnenkwam. En toen zei ze van, toen begon ze zo'n heel gesprek aan met me. En toen zei ze, ja, als jij ooit op mannen valt, dan heeft het leven voor mij geen nut meer. Ja.
Op je 14e al.
Ja, dat was op mijn 14e, 15e. En toen kwam ze en toen zei ze, ja, weet je, en als het zo is, moet je het zeggen. Maar dan heeft het leven voor mij genut. En toen, ik ben daar zo erg door geschrokken dat ik dacht, oké, ja, maar ik kan nooit aan mijn ouders gaan vertellen dat ik op mannen val. Dat bestaat niet, dat is niet zo. Dus ik dacht bij mezelf, oké, ik moet gaan sparen. Ik moet mijn geld aan de kant zetten. Ik moet onderdak gaan zoeken straks. Want als er op een of andere manier achterkomen, ben ik gewoon de lul, moet ik het huis uit. Dus ja, dat eigenlijk altijd in mijn achterhoofd gedacht hebben. En er waren wel eens opmerkingen gemaakt dat we bijvoorbeeld televisie aan het kijken waren. En toen waren we bijvoorbeeld Gere Goor aan het kijken. Toen maakte mijn broer wel eens een opmerking van ja, ze zijn wel homo, maar ja, het zijn ook maar mensen, weet je wel. En dan dat ik me heel ongemakkelijk voelde en mijn vader ook. En dat ik dacht van, oh ja, dit gaat hem gewoon niet worden voor mij. Dit is echt vreselijk. En toen was ik een jaar of 2021 en mijn broer kwam mijn kamer binnen en die zei, ik wil even met je praten. En toen wist ik eigenlijk al van, oké, dit is het. Mm-hmm. Dit is het moment. En toen gingen we beneden met z'n tweeën aan de eettafel zitten en toen moest hij een beetje ongemakkelijk lachen. En toen zei hij van, ja, iedereen komt naar me toe en iedereen zegt altijd van, ja, jij bent zo anders dan je broertje en wat is er mis met je broertje? Hij gaat alleen maar met meiden om en noem het maar op. Maar ja, mensen kwamen dat ook altijd naar mij zeggen. Bijvoorbeeld zijn vrienden. Die zeiden altijd van, ja, jij bent altijd zo anders dan je broer. En toen dacht ik, ja, ik weet het nou wel. Na de derde, vierde keer dat je dat hebt gezegd. En toen benoemde het. En toen zei hij van, maar ben je homo? Hij zegt, nee toch? Het enige wat ik kon doen was naar de grond kijken. Want ik kon hem niet in zijn ogen aankijken. Ja. Dat kon ik gewoon niet. Het enige wat ik dacht van oké, ik ga het niet bevestigen. Maar ik ga het ook niet ontkennen. Want ik dacht, ja, anders ben ik nog verder van huis als ik het nu ga ontkennen. Dus ik bleef gewoon naar de grond staren en ik zei van en ik zei gewoon niks. En toen zei hij, oké, nou ja, dat is dan ook een antwoord, dat is duidelijk. En toen tijdens dat gesprek was hij eigenlijk mega lief. En toen wilde hij me heel graag helpen. Maar hij zei ook van, ja, weet je, de vriendengroep waar jij nu mee zit, al die meiden, die supporten dat, die vinden dat helemaal fantastisch. Ja. Maar je moet ook weten dat dit niet oké is. Want mama en papa, die vinden dat echt vreselijk en die kunnen hier niet mee leven. En hij zegt van, joh, ik wil heel graag met je hulp gaan zoeken en psychologische hulp.
Maar dan een soort van, dan gaan we zorgen dat het weggaat.
Ja.
Beetje met die insteek.
Ja, alleen je moet wel beseffen, daar kom ik wel later op. Toen uiteindelijk was dat gesprek afgelopen en toen ben ik gaan slapen. En toen zat ik de volgende dag in de trein, toen appte hij me. En toen was hij eigenlijk volledig van de kaart. Er was gewoon echt geen land meer mee te bezeilen. Het was gewoon echt alsof er een bom was ontploft. Hij zo heftig vond hij het. En toen op dat moment dacht ik ook van oké, alles wat nu in mijn leven gaat gebeuren, ga ik doen alsof het me geen ene reet interesseert. Dus ik had een soort afweermechanisme voor mezelf samengesteld. Dat ik dacht van oké, weet je, alles wat nu binnenkomt, gaat niet bij mij binnenkomen. Ik had een hele hoge muur opgebouwd. En ik woonde toen nog thuis en mijn broer woonde ook nog thuis. En die had me eigenlijk echt genegeerd. Die kon mij niet meer aanspreken. En die liep als een lijk door het huis. Hij zei niks meer tegen niemand. Dus mijn ouders hadden dat op een gegeven moment doorgekregen. Ik ging op vakantie. Ik kwam terug. En mijn moeder kwam weer de kamer binnen. En je weet hoe moeders binnenkomen, toch? Dan komen ze binnen. Sluiten ze de deur dicht. Gaan ze op dat stoeltje zitten. Met hun armen over elkaar. En dan denk je, oh god, daar gaan we. Nou goed, daar gingen we. Toen zei ze, ja, ik heb het gehoord. Althans, ik weet het, zei ze. Ik weet het. En toen begon ze te huilen en heel gesprek met me aangaan. En dat het oké is en je blijft mijn zoon en ik hou van je. Alleen we moeten hier wel aan gaan werken. En ik heb misschien een Iraanse psycholoog die met je kan praten. Want een Nederlandse psycholoog die denkt van joh,
het is oké.
Het is oké. Ja. En ik zat alleen maar naar de televisie te kijken. Want ik kon haar gewoon niet aankijken. Ik probeerde het zo van me af te duwen dat ik het niet met haar dat gesprek in wilde gaan. Ik vond het zo heftig. En toen ging ze op een gegeven moment weg. En dat was eigenlijk wel een hele moeilijke periode. Want ik kwam elke dag thuis. Mijn moeder was elke dag aan het bidden. En ik kwam thuis en ze was alleen maar aan het huilen. Mijn vader, die praatte niet en die vond het heel erg. Maar ze zeiden wel continu van, je bent en blijft onze zoon. En we zullen altijd van je houden. En je bent altijd een onderdeel in ons. En altijd een plekje in ons hart. Dus we gaan je niet
verstoten.
We gaan je niet verstoten. Nee. En dat was voor mij heel gek in mijn hoofd. Want ik dacht, hè? Maar al die opmerkingen, al die dingen. Ik dacht dat wel zou gebeuren. Dus ik kreeg eigenlijk meer liefde van ze dan dat ik had verwacht. Maar wel op een andere manier. Want wel op een manier van,
wel bijna voorwaardelijk.
Waarvan we willen je wel heel graag helpen. Dat het een soort ziekte was. Dat ik niet helemaal gezond was. En toen zei ik op een gegeven moment van, mam, ik heb op dit moment echt klachten. Gewoon echt suicidale klachten. En gedachtes. En echt depressie. Ik kom bijna in depressie. Als je continu elke keer als ik van school afkom, dat je elke keer dit soort dingen benoemt. Ik wil dit niet meer bespreken met je. Want ik kan dit niet meer. En toen zei ze, oké, nee, dan stoppen we er gewoon mee. En dan toen zei ze, oké, het is helemaal prima.
Ook bijzonder eigenlijk. Dat het daarvoor dan zo groot is. En vervolgens geef jij
nou, daarin, het gesprek was gewoon, het gesprek stopte gewoon. Ja. Ik wilde gewoon niet meer dat ik elke dag naar huis toe kwam om maar weer over dat onderwerp te praten. Ja. Ik kon dat niet aan. En ik weet nog wel heel goed dat zij toen echt gesmeekt heeft van, oké, maar wil je dan alsjeblieft geen relatie nemen? Wil alsjeblieft dan geen vriend nemen? Want het was allemaal natuurlijk naar de buitenwereld toe. Dat was allemaal heel erg lastig. En toen ben ik 6 maanden moest ik stage lopen op Mallorca. Eigenlijk kwam dat zo goed uit.
Even weg.
Want andere zij kon omgeving. Er even aan wennen. Ik moest even sowieso even acclimatiseren van oké, waar ben ik? Wat is er gebeurd? En even gewoon even weer tot mezelf komen. En dat heeft ongeveer ik denk 5-6 jaar geduurd totdat ik eindelijk weer goed met ze kon praten. En dat mijn broer helemaal weer oké was. Hij heeft toen ook een dochter gekregen. En toen zei hij ook tegen mij van, joh, Weet je, als je maar gelukkig bent. Het interesseert me echt geen reet wat je doet. Maar het heeft wel echt 6-7 jaar geduurd voordat zij echt weer een beetje oké waren. Mijn moeder vroeg op een gegeven moment van, oh, heb je een vriendje? En als je verliefd bent, laat me weten. En dan weer heel schattig zegt ze zo van, ja, maar je moet wel uitkijken. Je moet wel uitkijken, want ziektes liggen wel op de loer. Bij jullie soort, zegt ze dan. Maar dat bedoelt ze echt heel
super
goed.
Liefdevol.
Dat bedoelt ze heel lief. En dat kan ik dan ook niet. En dan denk ik, mam, hou op. Dat wil ik allemaal niet horen. Dat wil ik allemaal niet weten. Maar het heeft wel echt heel lang geduurd voordat zij er eindelijk oké mee waren. En toen was ik 2 jaar geleden was ik ergens. En toen zei mijn beste vriend toen, René Watsma, waar ik mee bij Rumag heb gewerkt. Die zei toen tegen mij van, ga eens een keer met je vader praten. Want ik zei, ja, ik heb nog nooit met mijn vader over gesproken. Nog nooit in die 7 jaar tijd heb ik nog nooit een woord met hem over gesproken. Nog nooit. Hij heeft ooit 1 keer tegen me gezegd, loop eens wat mannelijker. Nou, daar was ik zo van in shock dat ik echt de volgende dag zo hard moest huilen. Omdat ik dat zo erg vind dat hij dat zei. Want dan word je weer gezien als dat je niet goed genoeg bent. Van, ja. Het is niet oké wat je doet. Maar verder heb ik nog nooit een gesprek. Ben ik nooit een gesprek met hem aangegaan. Hij zei, ga dat gesprek aan met hem. Ga met hem praten. En ik durfde dat gewoon niet. Ik dacht, ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Ik kan dit niet. En
want waarom niet?
Te confronterend, denk ik. Mijn vader is toch een man die niet echt praat over zijn emoties. En toch niet echt. Gewoon van de oude garde, oude stempel. En ik vond dat gewoon heel lastig. En mijn moeder was daar veel meer meelevend in en veel makkelijker in. Want die, wat ik ook net zei, die stelde ook vragen van, joh, heb je een vriendje en doen dit en dat. En mijn vader vond ik gewoon heel lastig. Terwijl ik met mijn broer er nu super open over ben.
Ja, maar ze is natuurlijk wel echt een hele andere generatie.
100%.
Hij verhoudt zich anders tot jou.
Maar ik heb wel die stap genomen uiteindelijk. Ja. En toen ben ik naar hem toe gegaan. Hij stond de barbecue buiten. En ik dacht bij mezelf, oh ja, straks moet ik gaan uitleggen wat ik bedoel. Want ik kon ook niet tegen hem zeggen van, pap, kunnen we het hebben even over mijn seksualiteit of over dat ik homo ben? Dat kon ik gewoon, tot de dag van vandaag kan ik dat niet uitspreken naar hem toe. Ik denk dat hij de enige is, maar ik kan dat niet. Het is toch een soort van drempel wat ik echt heel lastig vind. En ik ging dus naar hem toe. En ik stond een beetje te ijsberen om hem heen. En het was mega awkward. En hij dacht ook, ja, het zal allemaal wel. En toen zei ik, pap, ik moet het even hebben over dat ene. En toen dacht ik bij mezelf, oh, wat dom dat je dit weer zegt. Nu moet je weer gaan uitleggen wat je bedoelt met dat ene. Maar hij begreep precies wat ik bedoelde. Precies wat ik bedoelde. En toen zei hij van, hij zegt, ja, nou ja, je bent mijn zoon en ik hou zielsveel van je. Maar ik blijf het wel moeilijk vinden. Ik vind het lastig dat jij een publiek figuur bent. Dat je, of publieke figuur bent, dat jij op social media daar heel open over bent. Ik zei, ja, ik vind dat vind ik best lastig. En ik vind het ook lastig als jij straks een relatie krijgt. Dan jij bent er heel open in. En maar hij zegt, ja, je bent mijn zoon. Ik zal altijd van je blijven houden, ongeacht wat.
Ja, wat bijzonder.
Ja.
Eigenlijk wel zonde dat je daar dan dus 7 jaar eigenlijk op hebt moeten wachten. Totdat je ook van hem in ieder geval te horen kreeg, je bent mijn zoon, ongeacht wat, ik zal van je blijven houden.
Ja, misschien is dat ook de reden waarom ik altijd mijn bevestiging zoek in het leven bij mensen. Omdat ik die nooit echt heb kunnen krijgen.
Nee, en je bent dus al vanaf jongs af aan, ook al waren het een soort van pesterige opmerkingen van klasgenootjes of zo, heb je al te horen gekregen dat er dus een stukje van jou niet goed genoeg is.
Ja, en dat is een ding. En dat zal ik mijn ouders en mijn familie nooit kwalijk nemen. Maar ik heb daar tot op de dag van vandaag nog steeds last van.
Ja, maar dat blijf je waarschijnlijk de rest van je leven met je meedragen.
Ja, en daarom volg ik ook elke week nog therapie. En ben ik ook heel blij dat ik aan zelfontwikkeling doe. En weet je, we hebben allemaal dingen. Dus ik vind het helemaal niet erg. En ik moet ook heel eerlijk zeggen van, ik ben ook zo trots op mijn ouders en mijn familie dat ze zo meelevend en accepterend zijn. Want
Inmiddels.
Het is niet voor iedereen weggelegd dat ouders zo uiteindelijk zo accepterend zijn. En je moet ook bedenken dat mensen zijn die uit een hele andere cultuur komen. Ze zijn hier niet opgegroeid in Nederland.
Want hoe oud waren zij toen zij naar Iran of naar Nederland kwamen?
Ik denk een jaar of 20, 25. Of nee, sorry, 30 zelfs. Ja. Later. 30. Dus zij hebben al die tijd in een hele andere omgeving gewoond en opgegroeid. Dus ik zal het ze ook nooit kwalijk nemen. En tuurlijk is het even wennen als jouw zoon ineens zegt dat hij homo is, dat hij op mannen valt. Dat is ook echt, dat verwacht je ook niet. Daar ga je ook niet van uit. Nu in deze tijd verwacht je dat ook niet gelijk. Dat je denkt, oh, mijn zoon valt op man of mijn dochter valt op vrouw. Dat zie je allemaal op latere leeftijd. En ik vind ook dat je mensen ook de kans en de tijd moet geven om daar even aan te wennen. Het is oké. Weet je, we leven nu in een tijd dat we altijd maar... We mogen niet kortzichtig zijn. En als je transgender bent of je bent in het verkeerde lichaam geboren, moeten we allemaal zijn van, oh, het is allemaal oké, het is goed. Het is ook oké. Ja. Maar laat ouders en laat mensen daar ook de tijd voor nemen om even te wennen aan het feit dat dat zo is.
En wat dat dus betekent ook voor de ideeën met betrekking tot toekomst.
Ja.
Dat soort dingen. Maar wat ik wel, want dat wilde ik inderdaad vragen, want het is natuurlijk één ding dat ik werk toevallig best wel wat met Iraanse cliënten die ook pas recent naar Nederland zijn gekomen. Dus die echt inderdaad heel erg in die cultuur zitten.
Ja.
Het is natuurlijk één ding dat je zoon dan inderdaad homoseksueel blijkt te zijn. En dat dat iets is wat je helemaal niet kent. Of waarbij je eigenlijk hele, ja, altijd hele negatieve en belemmerende gedachten daarover hebt gehad. Overtuigingen. Maar dat vervolgens je zoon ook nog is een publiekelijk figuur wordt. Ja. Waarbij het algemeen bekend wordt.
Ja.
Dat hij op mannen valt. Dus als je het hebt over het beeld naar buiten toe. Ja, weet je, daar hebben je ouders natuurlijk ook geen enkele vorm van controle meer over.
En dat vonden ze denk ik het lastigste. Het lastige, want puur zeg maar de buitenwereld en de meningen van buitenaf en familieleden. Want ja, mensen gaan het uiteindelijk gewoon horen, zien en weet je, iedereen praat met elkaar. En ja, weet je, mensen hebben ook gewoon televisie en YouTube. Dus...
En heb je veel familie in Nederland?
Nee.
Okay.
Eigenlijk, ja, heel weinig eigenlijk, dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn. Maar goed, er wordt gewoon gepraat en gekletst, dus uiteindelijk komen ze wel achter. En ik denk dat mijn ouders dat wel heel erg lastig vinden. En je ziet het gewoon aan mij natuurlijk. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Het is niet dat ik mega mannelijk ben.
Nee, maar ik vind dat een beetje ingewikkeld. Want mijn broer die is op zijn 38ste erachter gekomen dat hij op mannen viel.
Oh, wat laat.
Ja, maar daar heb je het ook nooit aangezien.
Ja.
Dus ik vind altijd een beetje lastig. Van ja, wat maakt dan dat iemand mannelijk is of niet? En ik heb een man met gelakte nagels. Dus ja, dat mijn hele perceptie van wat is dan wat, vind ik altijd een beetje ingewikkeld.
Ja.
Maar, en dat was ik ook nog wel benieuwd naar. Want het stukje wel of geen relatie hebben. Ik bedoel, want er zijn natuurlijk ook binnen religieuze gemeenschappen zeggen ze ook wel eens van oké, nou ja, weet je. Oké, als je dan die gevoelens hebt, oké.
Maar doe er niks mee. Ja.
Maar en bij jou is het natuurlijk van ja, nou ja, doe er niks mee. Ja, je geeft er dus wel uiting aan, bijvoorbeeld op social media en mensen weten het van jou. Maar je hebt nog nooit een relatie gehad.
Nee.
En misschien kan ik me, ik kan me er eigenlijk helemaal niet zo heel goed bij voorstellen. Maar zou dat nog voor jouw ouders maken dat het dus inmiddels een beetje bespreekbaar is voor hen, of dat ze er inderdaad ondertussen meeleven met jou en erbij betrokken zijn en dit ook een onderwerp is wat ze, nou ja, waar ze niet alleen maar voor weglopen, omdat daar dan tot op heden geen partner is geweest, waardoor ze er ook nog eens extra mee geconfronteerd worden.
Ja.
Bijvoorbeeld in hun eigen huis.
Ja, dat is ook wel een dingetje waar ik tegenop kijk. Als ik straks ooit een relatie krijg. Denk ik, ach, als je dan je vriend mee moet nemen naar je ouders. Dan denk ik, oh, wat kut. En hoe gaat dat? En
dat is sowieso altijd spannend. Maar in deze is dat natuurlijk, nou ja, helemaal spannend.
Ja, ik zit ook elke keer te denken van, goh, hoe ga ik dat ook doen? Maar ja, ik heb nu geen relatie, dus dan hoef ik er nu nog niet over na te denken.
Ultieme vorm van vermijding. Gewoon niet die relatie aangaan.
Maar ja, ik denk, mijn moeder zou er echt heel open in zijn. En zou dat heel leuk vinden. Mijn broer ook. Mijn vader zou nog wel even, het zou even wennen voor hem zijn.
Ja.
Maar kijk, dingen zoals handje vasthouden of zoenen bij mijn ouders. Het is ook een stukje respect.
Dat zou je sowieso niet doen. Ook niet met een vrouwelijke partner.
Nee, mijn broer doet dat bijvoorbeeld ook niet.
Nee.
Het is ook een beetje respect naar je ouders toe. En mijn familie komt gewoon uit een cultuur waar je dit soort dingen gewoon niet zo snel doet.
Ja, en ben jij echt met die Iraanse normen, waarden, culturele invloeden opgegroeid?
Ja, maar totaal niks weggedaan. Ik ben zo verkaasd als wat. Ja, mijn ouders hebben me echt proberen ook islamitisch echt op te voeden. Maar ja, ik heb ook serieus, ik denk 2 tot 3 jaar lang gebeden elke dag. Zeg ik dat goed, gebeden?
Ja, volgens mij wel.
Ja, ik moet altijd denken wat Dat heb ik echt 3-4 jaar lang gedaan om te denken van oké, ik wil mijn leven op de rit krijgen. Ik wil gewoon de perfecte zoon zijn voor mijn ouders. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wat ben ik aan het doen?
En zat dan bij dat beeld van de perfecte zoon zijn van voor mijn ouders ook, ik wil niet op mannen vallen?
Ja. Gewoon puur dat je denkt van oké, ik moet mijn leven in orde krijgen en ik moet leven naar bepaalde standaarden. En toen dacht ik echt bij mezelf na 3 jaar, ja, maar ik ben mezelf aan voor de gek aan het houden. Want toen mijn broer zei, ik zei tegen mijn broer, ja, ik ben moslim. Vet trots. En mijn broer zei, wat maakt jou moslim? Ja, ik ben een goed persoon. Hij zegt, nou ja, volgens mij is iedereen wel een goed persoon, toch? Maar dat maakt je toch niet per se een moslim? Want oké, het enige wat ik dan niet doe is varkensvlees eten. Maar ik drink, dan, ja, ik heb wel gewoon seks.
Met mannen ook nog
precies,
eens.
Precies, denk ik. Ja, nou, inderdaad, dat wel gelijk op dat moment. Ja, ik kan mezelf. Ik vond het een beetje raar om voor mezelf te gaan zeggen, ik ben moslim. Terwijl je bijna geen enkele regel houdt. Dus dat, en toen dacht ik, ja, het is ook gewoon niet wie ik ben. Religieus. Dank je, dat woord kan ik dus gewoon niet uitspreken. Achtergrond past ook niet helemaal bij mij.
Nee.
Dus dat, dan ben ik liever gewoon volledig mezelf en doe ik waar ik zin in heb, dan dat ik volgens bepaalde regels of normen en waarden moet leven.
Ja. Hey, jij zei net over van ja, iedereen die moet maar alles op het gebied van gender moet maar oké zijn. En als ouders moet je dat maar accepteren. En terwijl wat jij juist aangaf van hey, je mag er ook eventjes aan moeten wennen. Ik denk inderdaad dat het soms een beetje doorslaat in het
een beetje,
volledig. Je mag zijn wie je bent. En ik denk dat dat ook voor heel veel identiteitscrisissen zorgt. Terwijl mijn zoontje die zei, die is 5 en die zei van de week voor het slapen gaan had hij het over, die had het over trouwen. Die zei die.
Die snel.
Ja, maar hij heeft ook al bedacht wie de moeder van zijn kind wordt.
Oh.
En eigenlijk kan hij niet zo goed kiezen, dus misschien neemt hij er wel 2.
Hij heeft gekeken naar jou.
Ja, dus dat is een supergoeie. En dan denk ik wel, oh, ik vind dit wel gewoon, ik ga er niet verder helemaal op in, maar gewoon het even het horen. Dan denk ik, oh, dat vind ik wel op zich tof, dat nou ja, ook een van de mogelijkheden is. En van de week zei hij dus van, maar ik denk dat ik, misschien ga ik wel met Oscar trouwen. Misschien ga ik gewoon wel met een jongen trouwen. En zonder dat ik er continu op zit van nou, hè, het mag allemaal, denk ik dan toch ergens, ik vind het wel fijn dat het een, nou ja, dat het ergens een gewone gedachte is voor hem.
Ja.
In plaats van dat hij dadelijk opgroeit met het idee van, oh ja, maar dit mag niet.
Het is heel erg voor zo'n kind. Als je dingen gaat opleggen of gaat zeggen van, dit mag niet, dan betekent eigenlijk, je bent niet goed genoeg.
Nee.
Je doet het niet goed.
Is een van de redenen waarom jij in de media bent gaan werken de aandacht die je krijgt? De bevestiging?
Nou, misschien wel, ja. Ja. Zou confronterend dat je dit vraagt of dat je dit zegt. Nou ja, misschien omdat ik vroeger best wel een minderwaardigheidscomplex had. Je wordt heel veel gepest natuurlijk. En mensen lachen je uit. En je was altijd toch een beetje die homo. En de enige ook uit je dorp. Want ik kwam uit een dorp.
Zonder dat je voor jezelf al helemaal wist. En dat,
precies.
Dat
was ik was niet eens uit de kast. Maar mensen benoemen het wel. Krijg je toch een minderwaardigheidscomplex. Dan ga je toch denken. En helemaal als je ouders dan ook nog eens. Weet je, dat vinden we allemaal moeilijk. En dus dan ga je wel toch bij jezelf nadenken. Van ja, ik ben gewoon niet goed genoeg. En Ik dacht wel bij mezelf, ik had altijd al fascinatie voor tv en entertainment en al die dingen. Maar ik dacht wel bij mezelf, als ik ooit dat bereikt heb, dan gaan mensen naar me opkijken. En dan denken van, wauw, Farje heeft echt wat bereikt. En als ik nu terug, denk ik, ja, dat is niet helemaal de manier en de bedoeling. En ik moet zeggen, ik hou van de media. Ik ben ook geboren voor dit vak. Want wat ik doe, vind ik heerlijk. En ik ben zo trots dat ik dit mijn baan kan noemen. Maar wat je zegt, had je wel gelijk in. Dat was wat vroeger dacht ik wel van, als ik dan bekend ben, dan kijken mensen naar me op. En dan
ben ik in ieder geval goed genoeg.
Ben ik eindelijk goed genoeg. En dan krijg ik bevestiging van anderen dat ik oké ben.
Ja.
Terwijl die bevestiging moet je jezelf geven. En dat moet je niet van een ander krijgen. En daar ben ik nog steeds tot de dag van vandaag mee aan het werk.
Ja, en dat is natuurlijk zo lastig, hè? Want die bevestiging voor iedereen, de belangrijkste bevestiging komt natuurlijk vanuit je ouders.
Ja.
Je bent oké, je bent het waard om van te houden. Weet je, die onvoorwaardelijke liefde. Jij mag zijn zoals dat je bent. En als dat je kan heel veel werk doen in de rest van je leven. Maar zolang je niet die bevestiging krijgt van je ouders, ook al is het op latere leeftijd, zal er natuurlijk altijd iets open blijven.
Een wondje.
Ja, want jij kan de bevestiging geven aan jezelf die je wil. Je broer kan het doen. Mensen uit de media die kunnen het doen. Je kan contracten binnenslepen, waardoor je bevestiging krijgt. Hey, jij doet het toe. Jij bent ergens goed in.
En je kan je alsnog kut voelen.
Ja. En dat is inderdaad waar vaak mensen dan dus echt soort van op met de handen in het haar denken van wat de fuck is er mis?
Je
klopt het niet? Waarom kan ik nou niet gelukkig zijn? Waarom kan ik nou niet helemaal gewoon oké zijn? En dat is dus vaak die leegte die dus niet opgevuld kan worden door al die externe dingen. Tenzij je ouders op een gegeven moment zeggen, hey, wij zijn er zo verschrikkelijk oké mee. Sterker nog, dat ze misschien zelfs wel een excuses aanbieden, omdat ze jou daar in dat stukje leegte hebben laten voelen.
Ja, ja, nee, dat wil ik ook eigenlijk helemaal niet, hoor. Dat ze zich schuldig gaan voelen voor het feit van... Want
het is zo cultureel bij hun...
Ja, ik neem het ze echt niet kwalijk. Want het is ook heel logisch inderdaad. En het is ook oké om even een paar jaar te moeten denken. Oké, ja, weet je, het was voor hun ook niet normaal, zeg maar. Dus ik zal het ze ook nooit kwalijk nemen. Ik zal ook nooit met mijn ouders zeggen van jullie hebben me dit aangedaan. Door jullie heb ik een minderwaardigheidscomplex gehad. En door jullie dit. Dat zou ik nooit doen. Dat zou ik ook echt niet willen dat zij dat gevoel krijgen. Van oh, we hebben wat fout gedaan of zo. Echt niet, want...
Daar los je niet zoveel mee op.
Daar los je niks mee op. En wees blij. Want nu kan ik terugkijken. Denk ik, ja, ik ben wel blij dat ik dit allemaal heb meegemaakt. Want je wordt ook een stuk harder en een stuk wijzer. En levenslessen zijn altijd mooi om mee te nemen. En ongeacht wat je ook hebt meegemaakt.
Al doen ze soms een beetje pijn.
Maar dat is juist de bedoeling, toch?
Ja, die groeipijn.
Ja, die groeipijn. Ja. Dat is juist die goede pijn. Die moet je voelen, anders kom je nergens. Nee. Anders had ik dit ook niet aangekund.
Nee. Hey, ik had jou net gevraagd om 5 woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Welke 5 woorden komen er in jou op als je daaraan denkt?
Vermoeiend. Laten we daarmee beginnen. Sorry. Very vermoeiend. Überhaupt om het altijd over te hebben, over relaties, over seks. Ik ben er zo niet de type persoon voor om... Ik weet wel altijd heel goed advies te geven trouwens.
Ah, fijn.
Dat vind ik altijd zo grappig. Ik heb nog nooit een relatie gehad. Maar al mijn vriendinnen komen altijd naar mij toe als er shit is. Want ik weet altijd zo goed. Want ik heb altijd geobserveerd de afgelopen jaren bij al mijn vrienden en vriendinnen.
Hoe het werkte, wat wel werkte.
Ja, wat wel werkt, wat niet werkt. En waarschijnlijk doe ik bij mezelf straks helemaal de andere kant. Maar maakt niet uit. Ik heb wel geobserveerd. En dan kan ik altijd wel heel goed advies geven aan die en die. Van ja, dit werkt en zo werkt. En,
maar vermoeiend dus.
Vermoeiend, dat is nummer 1. Nummer 2 daar moet ik even over nadenken hoor. Het is ook wel liefdevol. Soms mis ik het wel. Dat je op de bank ligt en ik heb gelukkig wel een huisgenoot. Dus dat is wel gewoon gezellig. Maar soms mis je wel gewoon die gezelligheid. Of dat je denkt van, oh ja, ik zou het wel heel erg leuk vinden om nu met iets met iemand te kunnen delen.
Ja.
Ik weet niet wat voor ander woord ik even moet verzinnen daarvoor.
Ja, die intimiteit.
Intimiteit, ja, met iemand. Dat zou ik wel heel erg... En dat heb ik helemaal niet over seks. Maar echt gewoon lekker knuffelen of gewoon leuke dingen doen. En ja, dat vind ik wel...
Ja, maar intimiteit is letterlijk het delen van een moment samen.
Ja. Ja. Dus dat zeker. Zo, ik ben hier heel slecht in.
Ja, maar dan hebben we er gewoon al 3, hoor. Want we hebben het dus over vermoeiend.
Vermoeiend.
We hebben het over liefdevol. We hebben het over intimiteit.
Ja. En wat ik al zei, gewoon te veel druk.
Mm-hmm.
Dat je te veel druk krijgt van anderen. Want hoe vaak krijg je wel niet de vraag... En hoe staat het bij jou in de liefde? En heb je al iemand gevonden? En waarom ben jij niet verliefd? Hoezo heb jij nou geen vriend? Je bent zo'n leuke jongen. Ja, zo vermoeiend. En het ergste is nog als mensen zeggen... Jouw tijd komt nog wel. Sorry? Sorry Karen, mijn tijd is nu. Ik ben nu aan het genieten. Ik ben hartstikke blij met hoe mijn leven gaat. Ik heb een contract bij een van de grootste televisiebazen. Ik ben hartstikke blij.
Ik leef.
Ik heb een fucking leuk sociaal leven. Hoezo mijn tijd komt nog wel? Ben je gek geworden? Alsof jouw leven compleet is als je die pas met iemand anders kan delen.
Ja.
Waarschijnlijk was jouw eigen leven niet compleet doordat je dit tegen me zegt. Waarschijnlijk ben je zelf niet gelukkig alleen. Ja. Ik ben hartstikke gelukkig alleen. Dat meen ik echt oprecht.
Weet je wat ik zo zou gunnen? Dat,
dat zeggen trouwens alle singles.
Nou nee, maar dat is dus echt absoluut niet waar. Er zijn heel veel singles die zijn op zoek naar de liefde. Die zijn op zoek naar iemand om het leven mee te delen, om dingen op te gaan bouwen, om eindelijk inderdaad het gevoel te hebben. Van,
misschien moet je eerst op zoek gaan naar jezelf.
En ik zou het ze zo gunnen dat zij, zij voelen wat jij net nu allemaal zegt.
Ja, maar dat is ook echt met de jaren gekomen. Hoor. Dat is niet 2 jaar geleden dacht ik niet zo. Toen dacht ik echt van, ach, ik wil echt pas iemand, ik wil echt iemand leren kennen, want dan is mijn leven pas compleet. Dan hoor ik er weer bij.
Ja.
Wat een onzin. Wat een fucking onzin. Ik denk dat het ook echt de nieuwe norm is, hoor. Dat je op je 40 nog steeds vrijgezel bent. Heel veel mensen rond die leeftijd zijn single of die zijn gescheiden of wat dan ook. En die living the best life.
Ja, ik vind dat is altijd heel grappig. Als je dus inderdaad rondom de 30, dat dan inderdaad mensen zeggen, oh ja, maar er zijn geen leuke vrijgezellen meer van mijn leeftijd. En ik denk, hé, maar dit is juist, zeg maar, door mensen die dus dan wel al bijvoorbeeld een langdurige relatie hebben gehad of al kinderen hebben. Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die ergens in hun 30 uit elkaar gaan.
Ja,
er zijn
gaan.
Zo verschrikkelijk veel leuke vrijgezelle mensen op deze wereld.
Ja. Oh, maar dat lijkt me ook kut. Iemand met kinderen. Oh, dat lijkt me zo vreselijk.
Ja.
Oh, dat lijkt me echt vreselijk. Iemand met kinderen en ook nog een bepaalde leeftijd.
Want? Wat is die bepaalde leeftijd?
Nou ja, elke leeftijd eigenlijk. Als ze baby's zijn, is het kut. Als ze 3, 4 zijn, zijn ze bij de hand. 9, dan willen ze helemaal niks met je te maken hebben. In de puberteit, nou, dan is het helemaal van...
Moet je niet gewoon lekker een celibatair bestaan gaan leiden?
Wat betekent dat?
Dat is een volledige onthouding van partners en relaties en seks en drugs. Nou, drank.
Nou, ik weet niet of ik daar heel gelukkig van ga worden. Maar...
Heb je in ieder geval niet te maken met kinderen, hè?
Nee, maar dat lijkt me. Ja, maar gelukkig in mijn scene, in de homo-wereld, ja, zijn kinderen dan niet zo snel. Dat je zo snel kinderen hebt. Maar ook bijvoorbeeld mensen die dan voor de 4e keer gaan trouwen. Dan denk ik ook bij mezelf: ja, maar als de eerste 3 keer niet is gelukt, waarom denk je dat de 4e keer wel lukt? Oh, Ramon. Ja, sorry, Ramon. Oh, jij ook?
Nee. Ik ben maar 1 keer getrouwd.
Hij maar heb je toch geen zin in? Er zal altijd zo'n vriendin zijn op de bruiloft. Die ben ik dus. Die gaat zeggen, welkom terug allemaal. Nou, daar sta je toch ook voor lul. Dan denk je, nou, laat me zitten, pak maar in, huppakee, weg bij het altaar en we gaan lekker naar huis.
Oh, dat zou ik echt heel grappig vinden.
Ja, nee, als het de eerste keer bij mij niet lukt, dan helemaal niet. Ja. Ik ga niet voor de 2e, 3e, 4e keer.
Ja, totdat je dus iemand tegenkomt waarvan je denkt, ja.
Nee, maar hoezo moet het dan bevestigd worden door een trouwerij, door een bruiloft? Nee, dat hoeft voor mij niet, dan maar niet. Nee, niet voor de 2e, 3e, 4e. Nee, echt niet.
Jij hebt echt een heel positief beeld van de liefde, hè?
Ik zou het ontzettend leuk vinden, maar voor mij... ik zou ook pas trouwen met iemand dat ik denk van, nou, dit is het.
Wil jij trouwen?
Ja, zou ik heel leuk vinden om de hele dag lekker in de aandacht te staan.
Nog meer aandacht.
Ja, nog meer aandacht. En dan gewoon zo'n heerlijke, overdreven, mooie landkasteel, ja, weet je wel. En dan met mooi weer en gewoon heel prachtig. Dat zou ik wel heel gaaf vinden. Gewoon ook dat moment dat je dan met z'n tweeën mag beleven. En dat je dan jaren later erop terug kan kijken. Dan ben je 80 of zo. Daar ben ik van. Echt nog van een oude stempel. Dat je echt tot je dood bij elkaar blijft. Het lijkt me zoiets moois en romantisch. Dat je dat dan samen kan delen. En dan... Ja, nou ja, jij hebt dan bijvoorbeeld, wat je net zei, meerdere relaties. Dat vind ik dan heel fascinerend. Dan denk ik, oh, wat grappig. Dat heb ik bijvoorbeeld nooit eerder gehoord. Althans in mijn omgeving. Mm-hmm. En als mijn kind, als ik ooit een kind krijg en die zou zeggen van, oh, ik wil relaties met 2 mensen, dan zou ik al heel snel eigenlijk zeggen van, nee, maar dat kan niet. Je moet bij 1 partner blijven. Terwijl ik nu eigenlijk denk van, ja, maar ja, als iedereen daar gewoon oké mee is, dan wie ben ik om daar wat van te zeggen? Ja,
ja, en als je het dan hebt over verwachtingen en ja, druk die er ligt op relaties, waarom zou je dan niet gewoon je eigen... kaders, regels, vormen.
Ja, maar omdat ik je hoort het wel, maar nooit van dichtbij.
Hey.
En nu hoor ik jou erover praten, althans af camera hiervoor. En dan denk ik, ja, waarom niet? In het begin dacht ik, oké, what the fuck? En toen dacht ik, ja, maar hier zijn er allebei oké mee. Er is geen probleem, geen jaloezie in het spel, dus so be it. Ja. Waarom zou ik hetzelfde bij mijn kind willen doen als wat mijn ouders bij mij hebben gedaan?
Ja, maar dat is eigenlijk wel, ja terwijl wat je zegt.
Dat ik het wel helemaal niet door heb.
Nee.
Maar mijn ouders hadden het ook waarschijnlijk niet door bij mij.
Nee, want iedereen refereert vanuit diens eigen overtuigingen. Eigen, dit is wat hoort, dit is wat normaal is. Dit is waar je gelukkig van wordt.
Ja.
Ja. Hey, ik heb 5 kutkeuzes voor jou. Dus je moet kiezen. Intimiteit of seksualiteit?
Intimiteit.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Wacht, als je een relatie hebt, mag je... Wacht.
Nee, het is dan een relatie zonder seks. Dus of nooit meer seks, maar dan mag je wel een relatie hebben.
Ja, dan geen relatie, maar dan neem ik gewoon... diegene met wie ik seks heb, dan wordt dat gewoon wel mijn vaste partner. Maar dan noemen we het geen relatie.
Ja. Zo werkt het niet, hè? Nee, maar jij hebt liever seks dan een relatie? Een relatie zonder seks zou je je niet kunnen voorstellen?
Nee. Er moet wel, ja, tuurlijk, er hoort wel seks bij, vind ik.
Ook als je 80 bent.
Nou, ik weet niet hoe ik functioneer op mijn 80ste.
Nou, net dan had je er nog een heel mooi, nostalgisch, romantisch beeld bij.
Ja, nou ja, dat meer zeg maar dat je met z'n tweeën bent. Maar de seks, daar had ik niet over nagedacht. Maar ik...
Dat is visualiseren nu even.
Nou, ik zou het wel heel gek vinden om een relatie te hebben zonder seks. Dat, okay. Dat vind ik heel gek.
Helemaal goed, mag hè. Hey, strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
Monogamie.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Oeh. Beweging denk ik wel.
Porno kijken of fantaseren?
Fantaseren. Ja.
Hey, ik heb nog een paar stellingen voor jou. Want wij zouden het namelijk... We hebben het over van alles en nog wat al gehad. Maar wij zouden het ook gaan hebben over... 30 zijn en nog nooit een relatie hebben gehad. Mm-hmm. Zijn er meer mensen eigenlijk in jouw omgeving?
Nee.
Hoezo begin je daar nou zo hard om te lachen?
Nee, voor mijn gevoel ben ik ook echt de enige. Nee, er zijn twee meiden die ik ken die ook nog niet echt een relatie hebben gehad. Dat vind ik wel fijn. Dan kan ik een beetje...
Ja.
Dan ben je niet de enige, echt de enige.
Ja, ik vind het dus wel een beetje... Ja, ik weet niet of het fascinerend is, maar bijzonder. Ik kom uit een gezin met 4 kinderen. Ik ben de jongste en dan mijn zus en dan 2 broers. Mijn oudste broer was altijd bezig met, ook met vriendinnetjes en meiden, heeft hij altijd gehad. Ik ben in mijn beleving altijd bezig geweest met jongens en verkering hebben en van de kleuterschool naar, nou ja, eigenlijk altijd wel. Maar mijn middelste broer en mijn zus, die hebben dus, nou ja, mijn zus heeft dan tot haar 30ste, 31ste nooit een relatie gehad.
Ja.
En mijn broer heeft dan tot zijn 38ste nooit een relatie gehad.
Er is nog hoop.
Er is zeker hoop. Maar als dus mensen inderdaad komen van jeetje, maar ik heb dus nog nooit een relatie gekregen. En dat er dus vanuit zichzelf ook zo'n oordeel op ligt. Terwijl ik denk, ja, maar dat gebeurt nu af en toe. Zo loopt het leven.
Het overkomt je
soms.
Niet. Ja.
Dat zegt ook helemaal niks over jou als persoon. Terwijl heel veel mensen dat wel zo voelen.
Ja, omdat andere mensen dat zeggen. Want hoe vaak krijg je dan de opmerking, wat ik net al zei, van... Oh, zo heb je nog geen relatie? Je bent zo leuk, waarom heb je geen vriend? Het is zo'n maatschappelijke druk dat je denkt van... Hou gewoon je fucking bek dicht. Ja. Mijn leven is compleet zonder iemand. En het zou hartstikke leuk zijn als er een persoon in mijn leven komt. Zo niet, ook prima. Maar die maatschappelijke druk die we onszelf opleggen en ook van buitenaf... Ja, het is ook niet meer oké om tegen vrouwen nu te vragen van... Oh, ga je kinderen nemen? Of ben je zwanger? Mm-hmm. Of wanneer neem je... Dat is toch ook niet meer oké? Dus waarom komt er nu maar een mens te vragen van... Ja, hoe zit het in je liefdesleven? Ja, houd toch je bek dicht. Ja. Als er wat gebeurt, als er wat is, zou ik de eerste zijn die dat zal zeggen. Dan zou ik zeggen, nou, ik ben verliefd. Of ik heb een vent. Dan hoor je het wel van me.
Ja. Als je... En dan... Je hebt heel lang het gevoel gehad, ik ben anders. Vervolgens, ik val inderdaad wel op jongens. Daarna een heel proces door waarin je ouders het niet accepteren, je broer. Dus dat, hoe dat zich allemaal vervolgens ontwikkelt. Daarin kan ik me voorstellen dat je ook niet echt helemaal de vrijheid hebt. Van nou, have fun, enjoy, zoek contacten op, zoek jongens op en ga lekker relaties aan. Als jij gewoon op meisjes was gevallen. Was dat dan anders gelopen, denk je? Zou het dan anders gelopen kunnen zijn?
Qua relatie bedoel je? Ja. Of?
Dat het dan misschien veel meer... Nou ja,
toegankelijker, denk ik wel.
Ja, makkelijk toegankelijker.
Ja.
Hè, van de schoolfeesten en met iemand zoenen. En ja. Dat daaruit iets ontstaat. Terwijl op het moment dat je al het gevoel hebt... Hey, er zit, nou ja, voor mij werkt net iets anders. Of ik verhoud me net iets anders tot jongens. Dat is net even anders.
Het is toch ook makkelijker als je hetero bent? Laten we heel eerlijk zijn. Dat ja, is het toch ook? Ik bedoel, de meeste tenten, clubs, cafeetjes, restaurantjes... Daar zitten gewoon... Althans, je gaat ervan uit dat het allemaal hetero mannen, vrouwen zijn.
Die, nou ja, feitelijk gezien is die kans groter.
Precies, dat bedoel ik. Je kan het ook niet van blote oog zien, maar feitelijk gezien is dat gewoon een stuk groter. En als je dan wel op vrouwen of mannen valt en je bent hetzelfde geslacht, dan moet je echt naar zo'n bepaalde club gaan of een tent gaan. En dus ja, het is allemaal ook veel moeilijker. En ik heb het gevoel dat mijn vijvertje ook veel kleiner is dan bijvoorbeeld van een hetero. Als ik ga bijvoorbeeld vaker uit in een hetero tent, gewoon, ja, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, dan een homo tent.
Ja.
Ja, probeer daar iemand dan maar even te regelen.
Ja, precies.
Of een praatje met iemand te maken. Ja,
je durf dan maar op iemand af te stappen.
Ja, precies. En dat weet je niet.
En ik kan me ook nog wel voorstellen dat je een soort van, je wil dan ook weer niet te brutaal zijn of over iemands grenzen heen. Dus je gaat ook een beetje voorzichtig aftasten. Van, is het oké dat ik nu toenadering
zoek? Of je moet heel veel gedronken hebben en dan maakt het helemaal niet uit, hè, Ramon? Ik had jou maar nog aangesproken op het FHM.
Ja,
dat was heel
gezellig. Ja, ik had het begrepen. Ja. Nou, volgens mij niet alleen aangesproken, volgens mij de wc ingetrokken.
Dit knippen we eruit. Ja, heel gênant.
Oh nee, er is niks gênants aan. Oké. Nou ja, weet je, het leven gaat over verhalen verzamelen.
Absoluut,
toch?
Ja.
Nee. Hey, als je op je 30ste geen partner hebt, doet dat wat met je zelfbeeld?
Zou kunnen. Bij mij heeft dat wel bij mij wel gedaan. Alleen niet toen ik 30 was, maar toen ik echt wel een jaar of 28, 29 was. Dan dacht ik wel van, wat is er mis met mij? Wat ligt
een jaar,
aan mij?
Twee jaar geleden.
Of, ja, ligt het aan mij? Of ben ik te kritisch? Of ben ik niet leuk genoeg? Ben ik niet knap genoeg? Waarom krijg ik niet zoveel aandacht? Ik werd er heel onzeker over. Dat ik wel eens liep en ik dacht, oh, maar ik krijg helemaal eigenlijk nooit aandacht. Of ik krijg nooit berichtjes op Instagram. Of nooit aanspraak. Of
serieuze berichtjes. Serieuze aanspraak. Serieus in de kritiek nemen.
En dan ga je heel erg aan jezelf twijfelen van, wat is er mis met mij? Maar dat is hetgene wat mensen ook doen. Ze gaan het altijd eerst op hunzelf betrekken. Altijd twijfelen aan jezelf van, oh, er is wat mis met mij. Terwijl er is helemaal niks mis met jou. Jouw tijd is daar nog niet. Waarschijnlijk heb ik gewoon.
Hoor je wat je nu zegt? Je tijd is er nog niet.
Nee, je tijd is er nog niet om jezelf te binden met iemand.
Oké.
Ik heb mezelf even gered hier. Zo. Ik werd even. Je tijd is er nog niet om jezelf te binden. Misschien heb ik nog heel veel levenslessen nodig om het eindelijk te kunnen binden aan iemand, met iemand, samen zijn met iemand. En
want denk je dat jij die vaardigheden nu hebt? Heb jij nu de vaardigheden om een romantische relatie met iemand op te bouwen?
Ja, ik zou zeggen ja, maar dat weet je gewoon niet. Je kan nooit in het leven kijken. En ik ben laatst ook weer achter dingen gekomen van mezelf dat ik dacht van, oh, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Weet je, dan zit ik bij mijn therapeut en dan zit ik dingen vertellen en denk, nou, ik kom nu weer ergens achter dat ik denk, ja, maar weet je, dan kom je altijd, zijn een bepaalde stappen in je leven. En ik denk ook dat het heel goed is om jezelf te blijven ontwikkelen. En ja, je ziet wel waar het schip strandt. En ik zou nu voor mezelf denken van, ja, ik zou het nu wel heel tof vinden. Heel erg leuk vinden ook. Maar
er is ruimte voor in je leven.
Er is zeker ruimte voor. Maar ik heb ook geen zin in spelletjes, gedoe. En het is of serieus of niet. Ik kreeg later bijvoorbeeld een appje van iemand. Die stuurde een foto van mij van, ik zou zo verliefd op je kunnen worden. En toen zei ik van tegen hem, ik dacht dat je vriend had. Zegt hij, nou, nieuwsflash. Ik zeg, oh, waarom is het uit dan? En dan word ik genegeerd. En dan stuurt hij niks meer terug. Dan denk ik, ja, maar ik ga nu ook geen bericht sturen van, hey, of vraagteken, of hey, waarom heb je niks gestuurd? Nee, weet je, het is of we gaan ervoor of niet. Ja. We zijn 30, kom op. We hebben geen zin meer in spelletjes. We hebben geen zin meer in hard to get. Van, oh, ik laat niks meer weten. Van, dan komt hij achter me aan. Daar heb ik zo geen zin in. Sorry hoor.
Ja. Snap jij hoe tussen aanhalingstekens de gay scene werkt?
Nee. Echt niet. Dat is zo'n moeilijke scene af en toe. Ik heb ook niet zoveel met andere homo's, denk ik. Ik vind het allemaal te intens, te heftig. En ik denk ook, ik ben ook de enige homo in mijn. Ik heb alleen meiden als vrienden. En dan hun vriendjes zijn ook wel echt goede vrienden van mij geworden. Ik weet ook niet hoe het werkt. En dan hoor ik wel inderdaad dat iedereen het ook met elkaar doet. En iedereen gaat vreemd. En die gaat met die. En denk ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Als ik met iemand ga, dan wil ik gewoon echt nog van die oude stempel, oude garde. Dan wil ik echt met iemand ook oud worden en samen zijn. En ik denk ook dat vreemd gaan, ik denk, want ik weet dat niet, dat niet in mij zit.
Nee, en dat is natuurlijk een gevaarlijke uitspraak. Want dat is natuurlijk
dat
wat de meeste mensen zeggen totdat.
Precies, je zal jezelf niet weten totdat je inderdaad in zo'n situatie komt dat het wellicht voorkomt of dat kan je ervoor verleidt. Ja, dat weet je gewoon niet. Maar ik hou gewoon heel erg van die monogamie.
Van het idee van monogamie.
Ja, en als iemand tegen mij zegt van... hey, sta je open voor een open relatie? Of hey, zullen we even naar iemand toe gaan of swingen of zo? Dan, ja, maar helemaal ze om de ex. Dat is gewoon niks voor mij. Dat is gewoon, dan misschien ben ik er heel kortzichtig in. Maar dat is iets niet... Ik denk niet dat het voor mij werkt. Denk ik, hè?
Steun vanuit je ouders is belangrijk in je partnerkeus.
Ja. Ja. Dat zou ik wel heel belangrijk vinden. Dat ze me zouden steunen in mijn keuze met wie ik date. En je ouders hebben toch vaak ook gelijk, hè? Van, vaak vroeger, weet je nog vroeger vervelend, dat ze zeiden... Hè? Van, oh, maar dat vriendinnetje, dat is geen echt vriendinnetje van jou, hoor. Ja. Dat zeiden ouders altijd. En toen op dat moment dacht je, hou je mond, mam. En dan later kwam ik erachter van, goh, nou, had toch gelijk. Dus met dat vind ik, zou ik dat ook wel heel belangrijk vinden, ja.
Ja. Denk jij dat jij ooit de volledige steun van je ouders daarin kan krijgen?
Ja.
Ja?
Ja, 100%.
Wat fijn.
Ja, nu wel. Ja.
5 jaar geleden niet.
Nee, zeker niet.
Jeetje.
En nu ben ik zo blij dat ze zo... ja, het is echt... Ze zijn echt omgedraaid. Echt gewoon volledig... ik snap wel, ze zullen het af en toe nog wel moeilijk vinden. Of lastig vinden. Maar...
Dat mag.
Ja, dat is oké.
Okay. Vanuit jouw liefde voor hen neem tuurlijk. Ze dat niet kwalijk.
Zij hebben mij geaccepteerd en ik accepteer het voor hun dat het... allemaal nog allemaal een beetje wennen is. Stel je voor, ik krijg straks een vriend en ik kom over de vloer.
Dan wordt de situatie weer heel anders natuurlijk.
Daarom. Je weet ook niet hoe ze gaan reageren en doen. Nee. En dus het is oké.
Bereid jij je daarin voor op een eerste afwijzende reactie? Stel jij brengt iemand mee naar huis, stelt voor dat zeg maar die eerste primaire onhandige reactie, dat misschien wel heel afwijzend kan overkomen, maar doordat je dus soort van al op anticipeert, dat het voor dan even oké is.
Nee, want nee? Ik weet ook 100% zeker dat ze dat niet gaan doen.
Nee?
Nee, dat weet ik echt. Kijk, mijn vader zou een beetje een norse man kunnen zijn. Die zou dan niet heel veel vragen stellen of wat dan ook. Maar mijn moeders, nee, dat zie ik ze echt niet doen. En mijn broer ook niet, dus nee.
Hey, oh, wat heerlijk dat zo'n contrast is. En dat je daar dan zo dat vertrouwen gewoon in kan hebben.
Nou, soms kijk ik wel eens terug en denk ik... Jeetje, far. Ik ben zo blij dat het allemaal nu in rustig vaarwater gaat. Dat het allemaal kan. En dat het allemaal... We zijn wel echt met z'n allen van ver gekomen.
Ja. Was dat gesprek wat jij met je vader hebt gehad 2 jaar geleden... daarvoor ook nodig om dat nog wat heler te maken?
Dat denk ik wel, ja. Ja, want ik vond het toen heel moeilijk... En achteraf voelde het wel echt als een opluchting. Dat ik dacht van, oké, dit is eruit.
Ja.
En niet dat het helemaal klaar was toen. Maar wel van, oké, het eerste gesprek is wel gedaan.
Ja. Ja.
En wie weet zal ik het binnenkort nog een keer vragen.
Als je later uit de kast komt... Of vind ik dat heel vervelend om te zeggen. Maar als je later uit de kast komt... moet je eerst je eigen proces door... en aan de relatie met jezelf werken... voordat je een relatie aan kan gaan met een ander...
100%. 100%. Couldn't agree more. Eerst van jezelf houden... totdat je van iemand anders houdt. Ik kan nu pas zeggen... dat ik nu echt pas van mezelf kan houden. En ik ben er nog lang niet. Maar die zelfliefde heeft zo lang bij mij geduurd. Ik ben 3 therapeuten verder.
Ja, maar de zelfafwijzing is natuurlijk ook jarenlang heel groot geweest.
Precies.
Ja.
En het heeft zo'n lange, het is echt zo'n lang proces geweest. En ik denk dat het een soort levenslang proces is waar je in gaat. En ik heb ook altijd tegen mezelf gezegd, je zal er nooit helemaal zijn. Niemand zal er helemaal.
Dat is oké.
En dat is prima, dat is het leven ook. Dus als ik 3 jaar geleden een relatie, ik zou je heel eerlijk zeggen, als ik zelfs vorig jaar een relatie aan was gegaan, dan had dat nooit stand gehouden. Dan had het niet overleefd.
Ja. Ja, ik vind een van de redenen waarom ik dit heel interessant vind, is dat toen mijn broer, die is gewoon een aantrekkelijke, veel te intelligente man. En die is echt in zijn leven op met duizenden vrouwen op date geweest. Hij werd eindeloos gekoppeld aan de meest prachtige, intelligente vrouwen. En elke keer had hij zoiets als ze dan bij date 2 of 3 kwamen, dat hij dacht, mag ik alsjeblieft naar huis? En toen werd hij op een gegeven moment uitgevraagd door een man. En toen dacht hij, weet je, ik ben best een goed nadenkend man. Tot op heden is het niet gelukt met de vrouwen. Terwijl het prachtige vrouwen waren. Intelligente, leuke, interessante, van alles. Laat ik eens ja zeggen. En dat voelde zo comfortabel. Alleen vervolgens ging die dus in een beetje daten. Hij woont in Londen en daar is die scene heel, heel groot. En toen had hij een hele leuke man, had hij een date. En toen vroeg die man, how long have you been out? En dat mijn broer zei, I'm not.
Ja.
Omdat hij nog echt in het daten, hij had ons ook nog niet verteld van, god, dit is waar ik nu in zit. En toen zei die man, dan ga jij eerst je eigen proces door. En dan misschien kunnen we daarna nog een keer op date gaan. En ik vond dat dus zo ingewikkeld. En mijn broer die snapte het ook niet helemaal. Omdat het voor hem dus voor een groot deel gewoon zo duidelijk was. Van maar ik val nu op mannen, punt. Dus ik kan met mannen gaan daten. Maar dat daar dus kennelijk dus zo'n... dat het dus een stukje complexer is dan gewoon alleen maar dat.
Dan dat je denkt inderdaad, ja. Ja, er zit echt een heel verhaal nog aan vast. Waar je doorheen moet gaan met jezelf en... allerlei scenario's moet beleven om uiteindelijk je open te kunnen stellen voor iemand anders.
Ja.
Dat duurt wel echt wel een hele lange tijd.
Is dat... kan je natuurlijk ook niet te vergelijken. Ik wou namelijk zeggen, maar dat is dus helemaal niet een goede vergelijking. Van, is dat anders als je homoseksueel bent of heteroseksueel bent?
Weet ik eigenlijk niet. Ja, ik vind wel... Als ik naar heel veel hetero's kijk... in bepaalde mensen die ik heb gekend, denk ik van je zit in een relatie, maar jij houdt ook niet genoeg van jezelf. En dat diegene dan maar alles deed om haar te pleasen. En eigenlijk een beetje bang was ook voor diegene, voor zijn vriendin. Dan denk ik, ja, maar dit is ook niet helemaal wat je wil. En ik denk dat voor hetero's ook wel geldt eigenlijk.
Ja.
Alleen hoor je dat minder.
Ja. Omdat die in ieder geval niet hun eerste stuk van hun leven zijn opgegroeid met boodschappen dat ze niet goed genoeg zijn. Of dat ze niet voldoen aan de norm.
Maar ik denk dat er zoveel mensen zijn, hetero, homo, maakt niet uit wat je bent, die te weinig zelfliefde hebben voor zichzelf.
Ja, en daar te weinig aandacht voor hebben.
Te weinig aandacht. Hebben ze volkomen niet door. En daar werken ze ook niet aan. En dan op je 40ste, dan ga je zo knijterhard tegen die muur aanlopen.
Ja.
Knijterhard ga je vallen. En dan ga je bij jezelf denken, wat is er aan de hand? Je hebt geen idee. En dan voelen ze zich ook nog eens te goed om naar een therapeut te gaan. Hè? Want die mensen heb je, die denken, nee, ik kan het allemaal wel zelf aan. En en ga dan maar op je 40ste, 50ste nog denken van, goh, wat schort er dan aan mij?
Yeah.
En thank God voor de mensen die wel op hun 25ste, 30ste of vroeg beginnen met zelfontwikkeling en jezelf een spiegel voorhouden en wel aan jezelf werken.
Ja, waarbij er wel een verschil is, denk ik, tussen op een gezonde manier dat doen en erin doorslaan en dat niks er meer mag zijn zoals dat het er is.
Heb je het nu over die zweverige personen die dan met hun blote voeten ergens op het gras liggen?
Nee, dat is meer een soort van, je hebt zoveel mensen nu, een beetje begin 20, die dan eigenlijk, die dan begin 20 al.
Maar daar moet je helemaal niet mee bezig zijn op je 20ste.
En continu op zoek zijn, wie ben ik en wat wil ik in het leven? Terwijl het leven komt zoals dat het komt en je leert wie je bent, over wie je bent, met events, met big life events, met veranderingen, met dat soort dingen.
Maar schat, ik op mijn 20ste dacht ik daar totaal niet over na.
Nee, maar dat is nu dus echt heel anders.
Ja, we leven echt in een andere generatie. Ja. Omdat je inderdaad al die mensen hebt van zelfontwikkeling en bewustzijn en noem het maar op. Maar laat iemand van 20 gewoon lekker 20 zijn. Laat diegene gewoon zijn leven leiden.
En stomme dingen doen. Fouten maken.
Weet je, ga lekker doen wat je wil doen. En pas op je eind 20, 30, dan pas even. Nu pas heb ik echt zoiets van: zelfontwikkeling. Maar joh, doe lekker in die tijd wat je wil doen. En maak fout en doe domme dingen.
En dat je dan gewoon op je 30ste ook een soort van kan terugkijken op 10 jaar ervoor. En een soort van kan glimlachen. Heb dat gedaan?
Maar ga niet te veel met dingen bezig zijn. En jezelf te veel pushen dingen. Ja, dat werkt gewoon niet.
Dat werkt gewoon niet. Nee.
Dat vind ik wel zonde van deze generatie. Dat we dan. Het wordt gewoon echt in je neus geduwd.
Ja, we mogen niet
in je gezicht
meer glimmelen.
Ja. Het moet allemaal zo perfect zijn. Allemaal al woke moeten we zijn.
Ja, terwijl heel veel mensen die woke zijn, helemaal niet woke zijn.
Kinderen van in groep 3 zijn we aan het leren dat je niet een hij of een zij bent, maar je kan alles zijn. Dan denk ik, ik vind dat persoonlijk, mag ik dat zeggen? Ik vind dat wel een beetje gekkig.
Nou ja, er zitten ook echt wel heel erg mits en maren aan. Want het is natuurlijk supergoed dat daar een groep mensen is die zich... waar dus ook heel veel mentale problemen zijn geweest, omdat zij zich niet konden identificeren als hij, zij. En waarbij er echt wel serieus mentale problemen, überhaupt problemen op alle gebieden in het leven zijn ontwikkeld. Daarvan is het supergoed en fijn dat daar erkenning is van, hey, niet iedereen kan zich als dusdanig identificeren, dan wel wil zich op die manier ontwikkelen of kan zich op die manier ontwikkelen. Dat is supergoed. Maar wat je moet voorkomen is dat iedereen opgroeit met het idee, met een soort van, ja, ik weet niet wat ik ben.
Ja.
En daardoor ontstaan dus ook echt wel in de identiteitsontwikkeling, kunnen gewoon daarin ook gewoon echt wel problemen ontstaan. Want voor je identiteitsvorming is het ook heel fijn dat je dingen aangereikt krijgt. En dat er dit, nou ja, dit is het concept waarvan we denken dat jij bent wie je bent. Mm-hmm. Dit zijn de mogelijkheden die we jou aanreiken. Dus ga je maar lekker zo ontwikkelen. Hè? En je hoeft niet alleen maar jongens alleen maar in het blauw laten lopen. En,
nee, daar ben ik het ook mee eens.
Maar ja, weet je, ons zoontje die is hartstikke van de superhelden.
Hartstikke.
5. Oh ja. Die is hartstikke van de superhelden, 11 vanaf jongs af aan. Maar hij loopt ook in de gouden hakken van zijn zus. En hij vraagt ook of hij mijn oude danshakken aan mag. En dan gaat hij erop lopen. En dan zegt hij, kijk eens mama, hoe mooi ik erop kan lopen. En denk ik, ja, weet je, is dat dan niet gewoon een veel natuurlijkere manier om een kind te laten ontdekken wie die is?
Ik bedoel, met de mensen van nu is het toch ook goed gekomen? Hoezo moet je dat... Ja, heel eerlijk. Hoezo moet je dit op die leeftijd zo erg pushen? Want mensen die even op dat moment in hun leeftijd zitten, dat ze het even niet meer weten. En jij gaat bepaalde dingen benoemen, zoals van, je kan een hij, zij of hen zijn, maar je gaat, ja, ik vind het een lastig onderwerp. Als ik kinderen zou hebben, zou ik zeggen van, joh, je bent of een jongetje of een meisje. Wat je later zelf wil bepalen, dat doe je later
of
zelf.
Of zijn er redenen om te denken gedurende... dat je opgroeit. Ja. Om te denken, hey, misschien moeten we daar eens even
sensitief
voor zijn.
Altijd bespreekbaar, maar ik hoef het niet in de neus te duwen.
Nee. Maar dit gaat nu ook inderdaad over het stukje gender en bij hele jonge kinderen. Als het gaat over seksualiteit, vind ik dat ook best wel een dingetje nu. Dat eigenlijk seksualiteit, dat alles maar... hoe ga ik dit zeggen? Dat het eigenlijk een soort van gewone... heteroseksueel zijn en monogaam willen zijn, dat eigenlijk ook al een beetje not done meer is.
Je
moet panseksueel zijn, of je moet biseksueel zijn, of je moet wat dan ook zijn. Maar dat bijna dat heteroseksueel zijn en de voorkeur hebben voor een monogame relatie, dat dus eigenlijk ook al niet meer oké is.
Ja, maar sorry, al die nieuwe termen. Panseksueel, volgens mij had je laatst demiseksueel.
Ja, demiseksueel.
Nou ja, je moet echt bijleren elke keer. Want er komen elke keer... En dan vind ik wel een beetje te verechnallen. Wat is demiseksueel?
Dat je eerst romantische gevoelens voor iemand moet hebben. Dat je eerst een emotionele verbinding moet hebben met iemand, voordat je daar ook een seksuele relatie mee kan aangaan.
Dat heet gewoon iets normaals. Dat doen we toch allemaal bijna? Ja, sorry hoor. Houd toch even op. Maar dan moet er weer zo'n nieuwe term voor verzonnen worden. Demiseksueel. Ja, ik kan daar zo slecht tegen. En misschien mogen we dit niet meer zeggen, maar ik vind het zo'n bullshit. Ja. Ja, je valt gewoon op een persoon, of zolang je niet op dieren en kinderen valt.
Prima.
You do you. Ja, maar waarom moet er voor elke ding, elk dingetje een term voor? Ja, ik ben panseksueel, want ik val ook op transgenders. Of als ik het goed zeg, ik weet niet of dat... Ja, nou, prima, toch? Dat moet je helemaal goed.
Maar het blijft nog steeds gewoon een mens.
Het blijft een persoon. Het is een mens. Het is niet, een transseksueel is niet anders dan... Ja, ik vind dat zo'n gedoe. Ja. Zo'n gedoe.
Ja, lastig, hè?
Ja.
Hey, je toekomstbeeld wordt telkens onzekerder als je geen partner hebt.
Nee, je bepaalt toch je eigen toekomst. Nee, dat vind ik zo'n onzin. Ik vind, je stelt doelen voor jezelf. Of het nou op privégebied is, of op werkgebied is, of op familie, of whatever wat voor gebied is. Dat plan je zelf. En als er gedurende weg een partner bij komt kijken, prima. Maar je gaat je eigen toekomst maken. Je gaat je eigen plannen maken. Je gaat je eigen dingen doen. Je moet je eigen, hoe noem je dat, boontjes doppen. Wat zeggen ze altijd?
Mm-hmm.
Dat moet je toch zelf allemaal doen? Ja, dat doet niet iemand anders voor je.
Maar toch zijn er heel veel mensen die zien een toekomst voor met hun partner.
Ja, dat snap ik wel. En dat zeg ik wel heel stoer, want dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Maakt het me onzeker op dat gebied? Ja, wat ik net al in het begin van het gesprek zei. Als ik straks 40 ben en ik heb nog steeds geen relatie. Zou ik dat oprecht jammer vinden? Daar ben ik heel eerlijk in.
Ja.
Dan zou ik wel gaan denken van, oh ja, ja, jammer dat het dan tot nu toe niet is gelukt. Misschien nog in de toekomst, maar het is toch een stukje wat je ook graag, die liefde, die verliefdheid, dat je in iemands ogen kijkt of dat je thuis komt, dat iemand voor je staat te koken of iemand staat te wachten. Hey, je kan ook een hond nemen, daar niet van, maar dat is anders. Dat is toch, dat willen we denk ik allemaal stiekem wel meemaken. En iedereen, ik zeg wel heel leuk van ja, weet je, je moet je eigen leven dit en je moet van jezelf houden. Maar uiteindelijk willen we toch ons leven ook wel delen.
Ja, we willen die verbindingen aangaan met een ander.
Uiteindelijk wel. Ja. En hoe lang dat duurt voordat je met je eigen proces klaar bent, dat je echt klaar bent om met iemand te binden, dat is voor iedereen verschillend. Maar uiteindelijk willen we dat wel.
Ja. En dan, ik zou namelijk ook zeggen, ik gun het iedereen om een zo lang als mogelijk dat te kunnen voelen en te ervaren met iemand.
100%.
Ja. Als homoseksuele single is het anders dan als heteroseksuele single.
Als single, puur als single zijn, ja. Ik denk dat als hetero's, ja, ik weet het eigenlijk niet. Je zou denken, wat een makkelijke vraag, maar ik weet het niet. Ik heb heel veel hetero vrienden en ik weet niet of het makkelijker of moeilijker is, want ik denk dat vrouwen voornamelijk sneller verliefd kunnen worden, bijvoorbeeld. En ik heb dan een vriendin en die kan dan heel snel verliefd worden. Ja, ik heb dat niet zo snel.
Ben jij ooit verliefd geworden?
Nee. Nee. Ja, wel eens een gevoeletje gehad voor iemand, maar
een gevoeletje?
Ja, maar of dat echt verliefd was? Mm-hmm. I don't know. Wel dat je iemand dat, nou, die vind ik wel echt leuk. Maar echt verliefd, dat heb ik nog nooit echt meegemaakt.
Durf
maar
jij jezelf dat toe te staan om echt verliefd te zijn op iemand?
Weet ik niet. Het is ook een beetje een muur dat ik denk van, ik ben ook wel bang om echt weer afgewezen of gekwetst te worden. Ja, daar heb je het. Ja, ik vind dat denk ik wel lastig. Want in het verleden ben ik vaak afgewezen namelijk. Mm-hmm. Althans, dat dacht ik. Dus ik ben ook niet degene die de eerste stap zal zetten. Ben ik heel lastig. Of als ik een hele knappe jongen zie, denk ik, nou, die is waarschijnlijk te hoog gegrepen voor mij.
Ja, in plaats van afgaan op je eigen gevoel.
Ja, precies. Ja. Dat is heel stom. Maar dan word je eigenlijk een heel klein jongetje. Dan denk ik, nee, laat me zitten. Net, dat durf ik helemaal niet. Of ik moet heel veel alcohol op hebben. Dan denk ik, ja, boeien. Maar
dan weet je het vervolgens niet meer.
Precies, ja. Dan weet je niet wat er gebeurd is. Nee, ja, dat vind ik wel lastig, ja.
Ja, ja. Maar jij ziet niet zozeer onderscheid tussen dus of je nou heteroseksueel bent of homoseksueel bent. Misschien de druk die er wordt ervaren. Van een partner.
Ik denk dat je als heteroseksueel juist meer druk moet voelen. Als die meer druk voelen. Dat ze denken van, oh, maar ik wil wel kinderen. Een biologische klok tikt wel. Kijk, ja, wij hebben geen biologische klok, dus ja.
Is dat dan misschien nog anders voor homoseksuele mannen en homoseksuele vrouwen?
Ja.
Want die hebben natuurlijk wel die biologische klok die tikt.
Ja, en ik snap ook wel heel graag als je een gezinnetje wilt. En de meeste homo's hebben die behoefte niet om een gezin te starten.
Wat is dat dan? Is dat inderdaad echt een common thing?
En de gays zien dat ze geen gezinnetje willen starten? Ja. Weet ik niet. Het is toch het is minder toegankelijk. Het wordt wel moeilijk voor je gemaakt natuurlijk. Draagmoeder, adoptie, noem het maar op. Het is allemaal wel via zoveel wegen dat je denkt van, ik heb het toevallig met mijn beste vriendinnetje Senna Koert over gehad. En toen zei ik van, nou, als zij geen partner heeft en ik heb geen partner en ik wil heel graag kinderen, neem we samen een kind. Dan dacht ik, nou, dat is ook een goede oplossing. Maar ik zou bijvoorbeeld heel graag wel kinderen willen. Dat zou ik echt heel leuk vinden. Maar ik snap ook dat heel veel homo's zoiets hebben van, joh, ja, weet je, dat hoeft voor ons niet.
Nee, en dan komt inderdaad de uitdaging als je 40 bent en je ontmoet dan iemand. En er gaat zo nog 5-6 jaar overheen voordat je daadwerkelijk een kindje krijgt in dat geval. Ja, is dat dan wat je wil?
Ja, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Ja, ik vind 40 ook wel oud om zelf een kind te nemen. Denk ik, ja.
Nou ja, en als je dan is er nog een verschil tussen 40 zijn en dan een kind krijgen of nemen. En 40 zijn en dan pas het proces ingaan van.
Het proces duurt ook heel lang, dat weet je ook niet. Adoptie is sowieso, wat lijkt me vreselijk om te doen.
Het proces.
Het proces. Ja. Dus ja, het wordt het niet makkelijker opgemaakt.
Is
voor...
dat misschien ook waarom dus inderdaad veel homoseksuele mannen dan maar denken, nou weet je, het is niet, laat maar.
Ja, omdat het gewoon heel veel gedoe is.
Ja, ik denk er niet over na of het is niet als vanzelfsprekend dat ik ze krijg, want er komt gewoon zoveel gedoe omheen.
Maar ook misschien, en dat had ik een beetje vroeger, dat je niet wil dat je kind twee vaders heeft.
Nee?
Ja, dat had ik vroeger. Omdat ik had van, kijk, waarschijnlijk is over die tijd, wanneer je kinderen hebt, wanneer ze naar school gaan, is tijd al veel, zijn we al veel verder in de tijd. Maar toch, als je als enige in de klas zit en je zegt, ik heb twee vaders, ben je gewoon bang dat je kind gepest gaat worden.
Oh, wauw.
Daar zou ik heel veel moeite mee hebben als mijn kind gepest zou worden. Denk, wat ik zelf als kind heb meegemaakt, wil ik niet dat mijn kind dat meemaakt.
En dan niet dat het kind gepest wordt omdat hij zelf voor homo wordt uitgemaakt. Maar
dat hij gewoon twee vaders heeft, ja. Dat lijkt me gewoon heel erg lastig. Ik denk dat heel veel... nou, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar misschien dat ook meerdere homoseksuelen dit hebben.
Door die angst.
Of vrouwen inderdaad ook, dat ze denken van ja, twee moeders. Maar ik denk dat het met vrouwen toch anders is.
Ja.
Twee moeders en twee vaders, het is toch altijd, ja. Ik weet, ja, ik zat, ja.
Bijzonder, hè, hoe we dan toch willen allemaal gelijk zijn. En we vinden gelijkheid allemaal super belangrijk. Terwijl.
Maar dat zal nooit gebeuren.
Hoe je het ook went of keert, het blijft altijd verschil.
Ja, dat zal altijd zo blijven.
En dat is gewoon zo.
Ja.
Hey, wij moeten hem zo gaan afsluiten.
Ik vond het wel een heel fijn gesprek.
Ja?
Ja.
Een beetje alsof je weer bij je tegenpijp zat. Ja,
ik heb gewoon een extra therapeut sessie gehad.
Nou, en ik heb weer heel veel geleerd. Dank je wel dat je jouw verhaal wilt delen.
Graag gedaan, dankjewel dat ik mocht komen.
Heel, heel, heel graag gedaan. Dankjewel voor je openhartigheid.
Dankjewel, jij bent.
En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.